En met het geluid van de nachtegaal, geloof ik, op de achtergrond gaan we ons gesprek in verband of over de Maldegemse zang- en siervogels aanvatten. En ik stel voor, Patrick, dat jij de mensen die we vandaag hebben uitgenodigd even aan de luisteraars gaat voorstellen.
Goed, wij hebben hier drie mensen in onze studio. En ik ga dan maar beginnen met degene die hier dichtst bij mij zit hier aan de tafel. Dus de eerste plaats de heer Piet Zwankaert. Dan in het midden zit de heer George Braat, geloof ik wel. En als derde hebben we Willy van den Broeke. Ja, dat zijn ze dus, Piet, George en Willy. Met die mensen gaan wij het volgende half uur of drie kwartier het hebben over de vogels en al wat daarbij komt kijken. En misschien kunnen zij zichzelf ook kort even voorstellen wat zij eigenlijk in de vereniging zelf doen. Zijn zij bestuursleden, zijn zij amateurs, gewoon zij zelf vogels misschien als korte inleiding.
Mijn naam is Piet Zwankaert. Ik ben dus ook bestuurslid in de Maldegemse Zang- en Siervogels. Eigenlijk ben ik zo'n 15 jaar geleden begonnen als kleine jongen eigenlijk met het kweken van vogels. En die jeugddroom is blijven groeien, zodat ik nu nog altijd mij bezighoud met het selectief kweken van vogels en bijzonder dan van Engelse grasparkieten. Mijn functie in bestuur is wat aanvullend. Dat wil dus zeggen geen specifieke functie, maar een beetje zoals public relations en artikeltjes schrijven. Helpen waar het nodig is natuurlijk.
Waarom jij toegetreden bent tot een vogelvereniging, dat komt straks uitgebreid aan bod. We gaan nu naar George en jij bent ook al jarenlang lid van de vogelvereniging, geloof ik wel. Hè?
Nou ja, aan de George Braat. Ik ben reeds geruime tijd lid van de Vogelbond. Ik hou me vooral bezig met het kweken van kanaries, van kruisingen en van Europese vogels.
En hoeveel vogels heb jij zelf thuis?
Ik heb ongeveer 140 à 150 vogels. 30, 35 kweekvogels en ongeveer ieder jaar 100 jonge vogels.
Goed, we gaan dan ongetwijfeld veel te weten komen en ook de leken onder ons, die zelfs maar één kanarie hebben, zullen zeker meer wegwijs worden in het boeiende leven of in het boeiend werk met vogels. En dan als derde, Willy, wie ben jij en wat doe jij met vogels?
Ik ben Willy van den Broeke, secretaris stichter van de vereniging. Ik kweek reeds een dertigtal jaren vogels. Maar nu speciaal, leg ik me speciaal toe op het kweken van één ras, dat is de Parijse frisé, en dus een kanariesoort, die tamelijk moeilijk te kweken is, die veel zorg nodig heeft.
Een Parijse frisé, ik hoor daar ja, dat een woord in dat met krulletjes of met...
Dat
met...
zijn kanaries die naar de coiffeur geweest zijn.
Dat is dus één ras van
dat
de
kanarie? Dat is een ras die voorkomt van de gewone kanarie door het kweken van intensieve vogels, die dus veel groter is dan de gewone kanarie. Uh-huh. En ook dus voorstel en wordt dan dus volledige, met de volledige krulde paarden.
En hoeveel van dergelijke exemplaren heb jij in je volières?
Op het moment misschien een vijftigtal. Uh-huh. Want ik ben geen massakweker, maar wel
kwaliteit.
Nu we toch bij Willy aanbeland zijn, misschien is hij wel de man die alleen langtijdig bij die vereniging is aangesloten, maar ook de aangewezen man om een beetje de historiek van de Maldegemse Zang- en Siervogelsvereniging naar voren te brengen.
Dus de vereniging is in feite gesticht op aanvraag van het bestuur van Molentjes Kermis. Zijn we in 1964 begonnen voor het eerst als attractiepunt met een tentoonstelling en we hebben daar de Bond van Zijsteden voor opgezocht. De vereniging zelf is maar gesticht na de tweede tentoonstelling. Dat was in het jaar 1965, waarvan het dus het lokaal dan geworden is in Café de Nossekop, bij Margriet en Joos. En sedert enkele jaren is dus het lokaal overgegaan naar de akker bij Rubin en Café Canada. Ongeveer het ledenaantal schommelt altijd tussen de 100 en de 120 leden, niettegenstaande dan de Maldegem of veel meer liefhebbers zijn. Het zou maar kunnen aangevuld worden. Maar ja, drempelvis waarschijnlijk.
Wie zijn dat dan, actieve leden? Komen die dan ook naar vergaderingen en naar...
Een percentage avonden? Zijn actieve leden. En een percentage zijn leden die we nooit niet zien. Die tegenstaande dan de onder die leden zijn die we nooit niet zien. Altijd zijn die zeggen, wanneer doet je dit een keer of wanneer doet je dat een keer. Maar zo zien, komen toch niet.
Als we zo terugblikken naar 1965, toen de vereniging werd opgericht, en we bekijken het nu in 1983, daar moet er toch wel een hele evolutie aan vooraf gegaan zijn gedurende die jaren.
Ja, het is dus, en dus op bestuurs niet veel veranderd. Er zijn wel enkele weggegaan, enkele nieuwe bij. Op een zeker moment is het bestuur zelfs, geloof ik, een keer 21 leden geteld. Maar dat was wel kijk, een beetje te veel van het goede. Er waren zodanig veel gedachten dan. En nu zijn we nog op het moment met 9 bestuursleden. 9 bestuursleden, 2 erevoorzitters. En een lokale oostering.
Waar zijn jullie voor het ogenblik?
Het lokaal is op het moment in Café Canada bij
hier
op, in de Valkenkerkweg.
En daar komen jullie dus regelmatig samen om activiteiten voor te bereiden en zo.
Dus de tweede donderdag van de maand is dat de vergadering, het bestuursvergadering. Uitgezonderd in de maand juli. Ja.
En bij een niet aflatende nachtegaal op de achtergrond kunnen we misschien George aan het woord laten. Want jij gaat ons iets meer vertellen over het werkelijke doel van zo'n vereniging.
Wel ja Jan, het werkelijke doel van zo'n vereniging, dat is het samenbrengen van vogelliefhebbers die zich interesseren aan het ouden en kweken van de vogels. En die hun kennis verrijken door onderlinge contacten en het uitwisselen van opgedane ervaringen. Als ook door het geven van film- en diaavonden, gepresenteerd en gecommentarieerd, door officiële keurmeesters. Hier zou ik vragen aan onze liefhebbers nog in grotere getallen aanwezig te zijn. Je moogt zo lang liefhebber zijn als geweld, toch, die heb je na iedere avond iets opgestoken dat je zegt, tja, dat wist ik niet, of dat valt wel eens te proberen. Mm-hmm. En de grootste ontgoochelingen, de grootste tegenslagen, zijn meestal de oorzaak van niet te kennen, van onwetend te zijn.
George, zo'n vereniging, ik denk dat vele mensen in het achterhoofd van het idee, ja maar, wij met onze één enkele Pyrrhus of onze enkele Canarie en zijn kooi daar, wij zijn eigenlijk niet de geschikte personen om in zo'n vereniging te komen. En ik kijk hier nu eens in dat boekje, dus jullie geven ook, of de overkoepelende vereniging, geeft ook een tijdschrift uit en daar zie ik bijvoorbeeld vorm en figuur, postuur Canaris, niet klassieke melanine Canaris, klassieke melanine Canaris, fruit, nectar en insecten, eters en zo, allemaal soorten van vogels, onverdelingen in Canaris en zo. De gewone man in de straat met zijn gewone vogelkooi. En met zijn één enkele kanarie, kan die ook iets leren bij jullie?
Ja, die kan altijd iets leren. En zeker wat betreft het ouden, wat betreft het onderhouden van de vogels, de huisvesting. Voornamelijk dat je daar noemt, die ene man in de straat met zijn één vogeltje. Van zeker als hij één vogeltje en een kooitje heeft, ze nooit suiker te geven, of nooit een stukje appel te geven of zoiets, van, dat is zeker niet goed. Die vogels worden te vet. Die geraken uit conditie en dat verkort sterk een levensduur.
Dus men wordt dan ook niet...
Voornamelijk ook zijn de soms en die gekochte kooien de stokken veel te dun.
Oh ja.
Waardoor dan de nagels van de vogels veel te lang worden. De stok voor een kanarie moet minstens 1 centimeter en 2 millimeter doormeter hebben.
Hebben jullie nooit het idee opgevat om eens een infoavond in te leggen waar mensen kunnen met vragen komen en zo meer? Want ik heb thuis persoonlijk ook een kanarie en ik stel me ook bepaalde vragen. Ik heb hier op die voorbereidend half uurtje gesprek toch al het een en ander bijgeleerd in verband met het gouden, het onderhouden van zo'n kanarie.
Ja, onze, die mensen kunnen dat zeker. Want tijdens de winter die worden er verschillende avonden ingericht. En daar zijn niet enkel de leden welkom, maar daar is iedereen welkom. Mm-hmm. En daar zijn liefhebbers die alle soorten vogels kweken. Daar kunnen de vragen gesteld worden. Dat zijn diaavonden, dat zijn filmavonden, maar daar wordt later in het programma nog op teruggekomen.
Mm-hmm. Als we nu de vereniging zelf eens gaan bekijken, wat gebeurt er daar nu effectief in zo'n vereniging?
Wel, in ieder geval, een vereniging heeft een bestuur. En het is voornamelijk de functie van het bestuur om de vereniging te doen draaien. Nu, we kunnen misschien een eerste punt belichten, dus wie zit er allemaal in dat bestuur? Hè? Zijn dat een aantal mensen die dus maandelijks een keer een pintje gaan drinken, of gebeurt er ook nog iets anders? Eerst en vooral hebben we onze voorzitter, meneer Paul Huyser, die woont in de Westeindestraat, is een pâtissier. Onze erevoorzitters, meneer Roger Belaert en dan meneer Aimé de Slover. De voornaamste functie is weggelegd voor onze secretaris, omdat die, heel belangrijk, dus de informatie doorspeelt naar de rest van de reden. Hij stuurt dus een brief met een kalender. Die avond is er dat te doen, die avond is er dat te doen. En die avond of een filmavond. Zodanig dat de leden dus werkelijk op de hoogte zijn. Waar moeten we naartoe? Wat wordt er besproken? Een speciaal onderwerp of zo. Dan hebben we nog een aantal andere leden, zoals een penningmeester. Maar die dus meer een aanvullende functie hebben. Maandelijks is er dus een bestuursvergadering. Waarop dus de punten die besproken worden. Wat kunnen we doen? Het gepaste tijdstip gaan uitkiezen. We moeten dat natuurlijk niet doen in de zomer als iedereen op vakantie is. Onze activiteiten verlopen voornamelijk in de winter. Ook onze tentoonstelling, dus die volgende week doorgaat, die verloopt in de winter, omdat de mensen dan gemakkelijker komen. Er zijn natuurlijk nog een groot aantal andere functies. We kunnen dan, Patrick, misschien een keer spreken over de nestkastenactie. De mensen denken misschien dat het alleen gaat over vogels in een kooitje houden. Het gaat dus ook veel verder. We zijn natuurliefhebbers. We hebben dus ook oog voor wilde vogels. Ook oog om het vogelbestand zoveel mogelijk en zo goed mogelijk bij te houden. Ook informatie voor de mensen. Natuurwandelingen, onder leiding van een geschikte gids. Dat gebeurt niet in Maldegem altijd, maar meer in andere gemeenten.
Daarover dus, over die activiteiten waar jullie dan eigenlijk meer in het buitenlicht treden, daarover gaan we het zo dadelijk misschien nog wat uitgebreider hebben, maar wat gaan we doen, Jan?
Iets wat mij altijd en vooral aanspreekt bij vogels is het beluisteren van die vogels.
En daar hebben wij
gaan we nu ook iets. We hebben de nachtegaal op de achtergrond gehoord, maar we gaan ook nog een paar andere vogelsoorten laten horen. En misschien kunnen de heer daarbij het nodige commentaar geven. Ja, we gaan eerst. Dat is waarschijnlijk ook de nachtegaal die we nu. Goed, we gaan straks even de tape doorspoelen. Misschien kunnen we ondertussen een andere plaat laten horen. Iets wat toch ook wel iets wat toepasselijk is.
And squawk and speak and talk to me.
Ja, dat was Sammy Davis Jr. and Talk to the Animals. En ik weet nu niet als je kunt praten met vogels, maar zij kunnen het in elk geval wel. En misschien kunnen de heren even commentariëren. Wat horen we nu op de achtergrond?
De tjiritjaf.
En kunt u die vogel beschrijven of is dat wel moeilijk?
Dat is... tamelijk moeilijk, dat is... Een vogel die moeilijk te erkennen is ook.
Het is wel een vogel dat niet veel gezien wordt.
Leeft hij bij ons in de natuur?
Ja, hij leeft bij ons, maar het is een onopvallende vogel. En hij leeft dicht tegen de grond in een struikgewas. En je hoort hem, af en toe hoort je hem maar zien, het is zeer zelden dat je die vogel ziet.
Ik weet niet of er nu nog een vogel op het programma staat. Ja? Weer een andere soort?
We moeten wel even afwachten, geloof ik, hè?
Het is de zanglijster.
De zanglijster.
Dus wie zoals ik kan, dus door iedereen, hè?
Kunnen zeggen van die zanglijsters, het bestand, het aantal is sterk afhankelijk van de winters. Na een strenge winter
die zijn er veel, zij is het bestand val geminderd, zijn ze val uitgedund, omdat ze wel veel te lijden hebben onder de koude. Maar nu de laatste jaren, met de goede winter die we gehad hebben, is het bestand val uitgegroeid. Een jaar of 10, 15 terug waren er misschien maar half zoveel zanglijsters in de vrije natuur als nu.
Toch wel heel mooi om naar te luisteren, hè?
Zeker wel.
Satelliet lijkt wel een romantisch laatavondprogramma geworden, hè?
Jammer dat ons cassettelek een beetje meezingt met... Goed, misschien kunnen we de draad van het gesprek terug opnemen en later nog eens een paar andere vogelgeluiden laten horen.
Wel nu dan... Ook een vraag die denk ik bij vele mensen opkomt, dat is, hoe duur is het nu precies om tot zo'n vogelvereniging aan te sluiten? Misschien kan Piet daar enkele woorden over zeggen, of Willy dan ook.
Ja, vogelschouten en kweken is in tegenstelling tot sommige andere hobby's niet duur. Met een zeer bescheiden budget kan men, laten we zeggen met een paar duizend frank, kan men een kleine volière bouwen en zijn eerste vogels aanschaffen. Het is natuurlijk zeer belangrijk dat men niet impulsief te werk gaat. Je kan zomaar niet zeggen, ik koop een paar vogels, ik steek ze buiten in een volière en het zal wel gaan.
Het gaat niet zomaar.
Nee, het gaat niet zomaar. Het is altijd interessant om eerst uw licht op te steken. Waar ga ik mee beginnen? Het beste natuurlijk om dat te doen is een ervaren liefhebber of iemand in de omgeving die zelf vogels kweekt, met succes liefst, die te raadplegen. Je kunt ook zeggen, ja, wat vind ik nu zo iemand, hè? Als er iemand in de buurt is. Wel, hier komen we terug op het feit dat de vereniging een nuttig werk kan verrichten. Veel ervaren liefhebbers zijn daar in die kring te vinden. En die zijn zeker bereid om iemand een duwtje in de rug te geven, eventueel te zeggen, kijk, bepaalde vogelsoorten die zijn moeilijker te houden, begin liever met iets wat minder duur is, makkelijker te houden. Het materiaal die men nodig heeft... Hey, men kan zich veel vragen stellen. Eerst en vooral moet weten welk budget. Hey? Ga ik dure vogels houden, goedkoop, verwarming, geen verwarming, buiten, binnen. Welke vogels? De plaats van de volière speelt een grote rol. Je moet dat niet doen in een donker hoekje. Je moet dat doen waar dus redelijk wat zonlicht in komt. Niet te veel, niet te weinig. De materialen die men gaat gebruiken. Die ervaren liefhebber die zal daar zeker veel kunnen over vertellen. Wat ook zeer belangrijk is, en ik denk dat Willy daar iets kan over zeggen, dat is wanneer men aansluit voor een zeer democratische prijs bij onze vereniging, dat men daar dus maandelijks een tijdschrift krijgt met zeer veel informatie. Willy, kunt jij daar iets meer over zeggen?
Dus het tijdschrift noemt de wet de spreeuwen, en dus met tijdschrift als lid kost dan slechts 300 frank per jaar, en daarvoor heb je maandelijks een zeer interessant tijdschrift, waarin dan de liefhebbers zelf een ervaringen schrijven. Maar je kunt ook lid worden, maar dan zonder tijdschrift, waar dat je dus ook alle activiteiten kunt meemaken als van de vereniging, en dat kost slechts 150 frank per jaar.
Dat is eigenlijk zeer goedkoop in deze tijd. He. En dan nog iets, mensen, als men dan zo'n volière heeft, met daarin een aantal vogels, dan is het interessante van een vogelliefhebber dat daarmee de koos niet af is. Dan begint het pas. Dat is niet om daar uren aan een stuk zitten naar te staren naar die vogels. Maar je kunt er ook iets mee doen, geloof ik. En dat maakt het wellicht zo boeiend voor jullie. Misschien voor de leken eens vertellen wat er eigenlijk dan met die vogels allemaal kan gebeuren.
Wel, natuurlijk. Ik ben dus ook als kleine jongen begonnen met vogels kweken. En je zou je kunnen de vraag stellen, wat is de drijfveer? Waarom ga je verder? Dat is gewoon omdat men dus, ik heb het daar reeds vermeld, selectief gaat kweken. Daarmee bedoel ik genetische manipulatie, misschien een moeilijk woord. Dat betekent dat men bepaalde eigenschappen van een vogel wil naar voren brengen of doen verdwijnen. We hebben daar, je hebt gezegd, postuurkanaries. Men gaat kweken naar het postuur.
Dus naar de houding.
Lange vogel, korte vogel, gedrongen vogel. Je kan ook gaan kweken naar een kleur. En daarvoor is het natuurlijk belangrijk dat je iets meer weet, maar dat groeit volgens mij. Dus je gaat dus altijd maar verder met je hobby. Je streeft voornamelijk naar de kwaliteit.
Ja, daar zou ik zelf nog wel op inpakken door het volgende te zeggen. Veel liefhebbers maken de fout van te beginnen met dure vogels. Ik vind, je moet beginnen met eenvoudig beginnen, met goedkope vogels. Dan, als het eens laat, is de ontgoocheling ook veel minder.
Ja, en George, kun je dat dan direct zien als het tegenslaat? Ik kan mij indenken als ik een kanarie zie. Voor mij zijn alle kanaries bijna gelijk. Je hebt misschien dunne en dikke, maar voor de rest zie ik daar weinig verschil in.
Als tegenslagen bedoelt zoals meer dus dat je dus geen jongen op de stok kan brengen. Dus dat de kweek niet lukt. En ja, aan wat ligt dat allemaal? Dat kan liggen aan de legging van de volière. Dus, oftewel, dat er ongedierte in de volière komt, waardoor dan de poppen gestoord worden.
Ja. En de kruising van de verschillende soorten, is dat ook geen specialiteit op zichzelf?
Kruisen is wel een specialiteit, en om goed te kunnen kruisen, steken ze best gekoppeld. Dus bijvoorbeeld wel kruisingen bijvoorbeeld van een seis met de kanarie, dan steek je dat koppel apart in een kweekhooltje.
Ja. Waar ik nog eens zou willen op wijzen, zeker voor een beginnend liefhebber. De twee grootste vijanden van de vogels die buiten leven, dat is het vocht en de tocht. Koude speelt ook een rol, maar in mindere mate. Vocht en tocht, daar kunnen ze absoluut niet tegen. En daardoor lopen veel liefhebbers teleurstellingen op.
Mm-hmm. Ik denk dat we terug een stukje toepasselijke muziek kunnen laten horen. Elise was au chanté, dat doen ze heel zeker in dit programma. En wat horen we nu?
Koolmees. De koolmees, die tamelijk veel verspreid is hier in nog en Malden. Zelfs die nesten kan namelijk tot 12 jongen. Zelfs geconstateerd. En als ze dat, die vogel dus aan het broeden is uit de nestkast, mogen de nestkast gerust afhalen, de vogel blijft zitten.
Dat er ook door weinig mensen geweten is natuurlijk, dat die vogel ook fluit en dat hij een lied heeft.
Maar die vogel het is blijft... waarschijnlijk wel moeilijk om dat allemaal te kunnen horen in de ware natuur.
Nee.
Een lied zeg je...
Maar ja, het is meer een roep, in feite.
Dus een bepaald patroon dat regelmatig terugkomt.
Ja.
Is dat inderdaad een vorm van communicatie voor die...
Dat is een vorm van communicatie. Van ergens horen we een merel in de achtergrond die een waarschuwingsgeluid heeft. Maar ik weet niet als het op daar
alarmroep.
Een alarmroep.
En dat betekent dan opgepast niet in mijn territorium komen?
Nee, opgepast.
Vijanden.
Vijanden.
Zijn een kat of een roofvogel of dergelijke.
Of een Vlaamse haai.
En hij geeft dus een waarschuwingskreet aan zijn soortgenoot.
Te wijfje of...
Dat moet...
En dat ligt vast, dus dat wordt van generatie op generatie. Ja.
Ik geloof dat we nu een ander geluid hebben, hè?
De veldleeuwrik.
De meningen zijn verdeeld voor het ogenblik. We gaan even de jury laten oordelen. Het lijkt wel de quizphone met Robbie van Helder, hè? Ja, een vogel zal het wel zijn, hè? Maar welke? De.
Het is ook niet zo gemakkelijk om het allemaal te herkennen.
Dat is het roodborstje.
Het roodborstje.
Ja. Zeker en vast.
Kan het zijn dat wij dat de laatste jaren minder en minder aantreffen hier?
Omdat het broedgebied vermindert van de roodborstjes.
Ik geloof dat dat vroeger hier in onze streek dan toch meer voorkwam. Ja, toen ik klein was, zag ik roodborstje en nu ik zie dat niet meer.
In de zomer zijn ze minder te zien. In de winter en vooral bij strenge winters zijn ze meer te zien. Omdat ze dan in de nabijheid komen van de huizen voor voedsel. Uh-huh. Maar ze zijn zeker verminderd.
Hier en,
zoals alle insecten mee bijvoorbeeld.
En het Rezingenpark woonde nog alle jaren een koppel, maar ze zijn moeilijk te vinden omdat ze tussen de...
Die woonden op de grond,
tussen
het gras.
En tussen tengels. Uh-huh.
Goed, misschien kunnen we de draad terug opnemen en iets meer gaan vertellen over de eigenlijke activiteiten van jullie vereniging. En er is daar al een woord gevallen, namelijk een nestkastenactie. Iets wat mij toch wel interesseert. Wat houdt dat nu allemaal in, die nestkastenactie?
Wel, die nestkastenactie, dat is het volgende. Dat is, dat gaat door in de bossen van het kasteel van Resingen. Daarvoor moeten we in de eerste plaats zeer hartelijk danken de familie Rotsert en Hertin, die ons daar de toestemming voor heeft. Daar hangen daar ongeveer een vijftigtal nestkastjes. Dat wordt bewoond door veel soorten vogels, van de kleinste, laat ons zeggen, van het koninkje, over de mees, tot de kou. Ieder jaar die komen er ongeveer tussen de 120 en de 150 jonge vogels uit. Dat wordt bij ons van zeer nabij gevolgd. Hoeveel vogels wonen er, waar wonen ze, wat verkiezen ze specifiek voor te wonen, welk kastje verkiezen ze. Hoeveel eieren worden er gelegd, hoeveel jongen komen eruit. Hoeveel jongen die komen eruit de nestkast, worden er groot, worden er zelfstandig en dergelijke dingen meer. Welke vijanden hebben ze daar en zo meer.
En die vijanden, wat kan dat bijvoorbeeld zijn? Want ja, ik geloof dat het domein daar rond Resingen dan toch wel een mooi gebied is voor vogels.
Dat is
een groot, mooi gebied, maar voornamelijk de Vlaamse haai is daar een grote vijand.
Een vijand?
Van de kleine vogeltjes. En de Vlaamse haai woont daar ook.
En hij valt die dan aan? Of?
Hij gaat zelfs aan de nestkasten aan.
Je plundert de nestkasten.
Daarom, om ze te plunderen. Daarom hebben we aan de haten verstekkingen aangemaakt.
Tja.
In de vorm van metalen plaatjes. In de vorm van metalen plaatjes die erop aangebracht zijn. En ook wel, de nestkasten zijn specifiek gemaakt voor bepaalde soorten. Nee, met het invlieggat van verschillende diameters. Okay. Omdat iedere soort moesten alle invlieggaten groot zijn of even groot zijn, die zullen er van te veel van een bepaalde soort, onder andere de spreeuw, in die nestkasten gaan wonen, waardoor de kleinere vogels
geen kans meer hebben.
Geen kans meer hebben en verjaagd worden.
Wat zijn dus, zoals ik goed begrijp, de eitjes eigenlijk die dan door die Vlaamse haai.
De eitjes en vooral de jongen.
Vooral de jongen.
Ja.
Om ze te geven aan zijn eigen jongen.
Oh ja. Tja. Mm-hmm. En zijn dan nog andere vijanden, dus buiten de soortgenoten? Of de, ja.
Op de grond, dus voor de vogels die niet in de nestkastjes hangen, de katten.
Maar dat is dan ook weer terug een vorm misschien van selectie. Van een vogel die gepakt wordt door een kat, niet altijd het geval, maar in veel gevallen is het een vogel die niet 100% meer is. Zo wordt er ook een beetje aan selectie gedaan.
Ja. Dus dat er in het Resingenbos toch wel een, als ik het zo mag noemen, overschot is aan katten. Er zijn dan veel wilde katten, misschien ook een wijsvinger naar de mensen die al dan niet gewild katten kweken, dat zij ze niet zomaar laten loslopen.
Zeker en vast. Of ze zeker niet achterlaten. Of niet uitzetten uit een auto. Mm-hmm.
En ik kan ook meedelen, beste vrienden, dat er binnenkort een kat bij komt in het Resingenbos, of toch in de omgeving, want mijn eigen huisdier is verongelukt en ik ben een liefhebber ook van dieren. En er is een nieuwke aangekomen. Moet nog een beetje groeien, maar ik denk dat de vogelschut vroeg of laat toch op hun weg zullen terugvinden.
Goed, dat was dus een van die activiteiten, die nestkastenactie. Er is, veronderstel ik, nog meer dan dat.
Ja, de grootste en tijdroomste activiteit van onze vereniging, dat is de jaarlijkse tentoonstelling. Die tentoonstelling gaat dit jaar door op zaterdag 2 en zondag 23 oktober aanstaande. Dus zaterdag en zondag aanstaande. Uh-huh. En het lokaal van Café Canada, langs de Vaalke Kerkweg, bij Rubin en Janine. Twee mensen die wij daarvoor hartelijk bedanken. We worden daar zeer goed ontvangen. We hebben daar alles wat we maar willen. Die doen werkelijk alles om ons tevreden te stellen. Wat dan die tentoonstelling zelf betreft. Wij hebben ieder jaar ongeveer tussen de 700 en de 1000, wat ongeveer een duizendtal vogels. Die zijn ingedeeld in 37 verschillende reeksen, volgens soort en grootte. Zo dus
Ja, bij onze tentoonstelling ligt eigenlijk de klemtoon op de eigen kweek. Nee, wat moet men daar uit verstaan? Dus de liefhebber, die wordt het best beloond, die zelf vogels kweekt en die zoveel mogelijk die standaard, dus de vergelijking tussen hoe moet hij zijn en hoe is mijn vogel, die wordt het best beloond. Er is ook nog een open klasse, daaronder verstaat men mensen die dus ongeringde vogels hebben, die toch wel een tentoonstelling doen, of vogels die een ring hebben van een, die niet hun stamnummer draagt, die kunnen ook die tentoonstelling doen. Natuurlijk tracht men zoveel mogelijk eigen kweek te belonen, omdat dat dus een evaluatie is van uw eigen kweekresultaten, hoe ver sta ik in mijn hobby. Om het dus is ook een contactpunt. Nee, de veel ervaren liefhebbers komen er. Die sfeer die is voor mij ook belangrijk. Het speelt een grote rol. Het is niet alleen dus een ivoren toren zelf van vogelken gaan kweken of zo. Maar men komt dus met veel mensen in contact uit verschillende gemeenten, uit verschillende lagen van de bevolking, die dus een ervaring kunnen uitwisselen. Ik vind dat zeker en vast een positief punt.
En als de vogelkweker nu weer zien of zijn product, dus zijn eindresultaat van zijn kweek, voldoet aan de normen, dan bestaan daar dus ook standaarden voor, geloof ik. Hè? Dus maten en zo, hoe zit dat eigenlijk in elkaar?
Ja, die standaarden, dat wordt opgemaakt door de liefhebbers en samenwerking met de nationale bestuur, zo gezegd. Maar die standaarden kunnen regelmatig een keer veranderen volgens dat de evolutie van de vogels zijn. Dus, en die standaarden, op dit moment zijn er dus in onze afdeling van de BOF alleen nog maar openbaar gemaakt de standaarden van de postuurkanaries. De andere standaarden hebben wij nog niet gekregen, maar ze zijn wel, ze hebben ze beloofd en druk.
Jullie hebben wel al een hele reputatie opgebouwd met jullie tentoonstelling. Het is al de 21ste keer dat die doorgaat. Wat kunnen de mensen daar nu effectief komen doen? Dus ze kunnen uiteraard die vogels bekijken. Ze kunnen misschien ook iets daarover bijleren. Maar u hebt het dus gehad over die verschillende rassen, die verschillende kweekmanieren en weet ik allemaal meer. Wat spreekt nu de mensen in het algemeen het meest aan volgens u om zo naar een tentoonstelling te komen?
Wel, men kan zeggen, een vogel is een levend wezen die altijd interessante kanten heeft. Op een vogeltentoonstelling dan ziet men eigenlijk het kruim van het kweekresultaat. En dat kan iemand aanspreken. Men kan vergelijking treffen naar andere hobby's. Honden kweken, bloemen kweken. Wat spreekt iemand aan om bloemen te gaan kweken? Mm-hmm. Het is iets van de natuur die hem aanspreekt. Waar hij wel mee bezig zijn, naast zijn andere activiteiten. Het is dus ook, laten we zeggen, een hobby. Dat wil dus zeggen, een vorm van ontspanning ook. Hè. Het is dus niet een beroepsactiviteit. Naast, ik wil nog even iets bijvermelden. Men kan ook, er is ook een jeugdprijskamp ingericht. Wat bedoelt men daarmee? Men heeft dit jaar gedacht om de jeugd een keer wat dichterbij te betrekken. Er zijn dus een aantal foto's aanwezig van vogels en de vraag is welke vogel is dat? Nee? Dus veel van die tentoongestelde vogels zijn ook op foto te zien en men moet dus raden of opschrijven welke vogel het is. Er zijn er natuurlijk ook prijzen aan verbonden zoals puzzels, een vogelkooi, een jaar, 2 jaar abonnementen voor op de Witte Spreeuwen dus van de Belgische Ornithologische Federatie. Er zijn puzzels, levende vogels, dus een aantal bijvoorbeeld zebravinken, zeer makkelijk te houden vogeltjes.
Die dus in feite een must voor iedereen die om vogels geeft en ze ook kan komen bewonderen en zo meer. Goed, vooraleer we toch moeten afscheid nemen, misschien nog een laatste stukje heel toepasselijke muziek.